De eerste lezing is vanmorgen Deuteronomium 8, vers 1 tot 11. Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de Heer uw voorouders onder ede heeft beloofd binnengaan en het in bezit nemen. Denk aan de tocht die de Heer uw God u door de woestijn heeft laten maken, 40 jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde, gehoorzaamheid aan de geboden of niet. U hebt zijn macht leren kennen. Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. 40 jaar lang raakte uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. Laat ieder van u dan beseffen dat de Heer uw God u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen. Straks brengt de Heer uw God u naar een goed land, een land van beken, bronnen en waterstromen die opspringen in de valleien en op de bergen, een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen, een land van olijven en honing, een land waar u niet slechts schamel brood zult eten, maar waar het u aan niets zal ontbreken, een land waar u ijzer vindt in het gesteente en waar u koper delft uit de bergen. Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de Heer uw God dan voor het goede land dat hij u gegeven heeft. Zorg ervoor dat u hem niet vergeet, waardoor u zijn geboden, wetten en regels, die ik u vandaag voorhoud, zou veronachtzamen. Tot zover. We lezen nu verder in Matteüs 4, vers 1 tot 4. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: als u de Zoon van God bent, beveel dan de stenen in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord: er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Tot zover.
Wij maken een begin met het nadenken, een keer of, ja, weet ik niet, 3, 4 of zo, over de verzoeking, de testing, de beproeving van Jezus in de woestijn. We doen dat aan de hand van Matteüs 4. Dus nu de eerste, en dan gaat het over stenen in brood veranderen. Daar gaan we samen over nadenken. Na de preek is er een moment meditatieve muziek. En dan zingen we van Psalm 84, de versen 3, 4 en 6. Oké. Jullie zijn priesters in je eigen omgeving. Dat wil zeggen dat jullie allemaal persoonlijk neergezet zijn door God op de plek waar je bent om te verzoenen. Dat doet een priester. Een priester die absorbeert als het ware de vreugde en het verdriet en de spanning en de machteloosheid en de tranen. Die absorbeert hij en die legt hij, dat is zijn functie, die legt hij neer bij God. Zodat jouw dankbaarheid, de dankbaarheid van de mensen die je tegenkomt, met God in contact komt. Dat is verzoenen. Nou, als je dan even kijkt naar de wereld waarin je leeft en pak dan maar dat wat ons in ieder geval bijna allemaal raakte, hoewel ik zelfs na 3 dagen nog iemand tegenkwam die niet wist wat er in Parijs was gebeurd. Dus jongeren lezen niet altijd de krant, denk ik dan maar. Maar hoe doe je dat? Hoe kun jij in jouw wereld de mens die je ontmoet met God verzoenen? Als jij het plekje bent in jouw klas, op jouw werkvloer, in jouw gezin, om dat wat anderen aanleveren te verzoenen met God. Nou, daar moeten we even heel hard over na gaan denken. En dan kun je natuurlijk allemaal je individuele verhaal erbij gaan leggen. Dat gaan we nu even niet doen. Dat mag vanmiddag wel. Dan mag je gewoon bijvoorbeeld ook, ja, maar nou heb ik iets op mijn werk, ben ik tegengekomen, of in de klas. En dat, hoe moet ik dat in hemelsnaam doen? Hoe krijg ik dat nou gerijmd met de God van de Bijbel? Oké, dit is de inzet. Mag je vanmiddag over praten. Nu doen we het even andersom. We laten Jezus aan het woord. En we gaan kijken, en de preek was al af voordat Charlie Hebdo de redactie werd aangevallen. Dus het is wel heel opmerkelijk, vind ik altijd maar weer, hoe actueel de Bijbel is. We gaan naar Jezus toe. En we gaan proberen om elke keer, als er een punt gepasseerd is in het leven van Jezus, in die beproevingen, om dat te leggen naast mijn inleiding. Van, nou ben jij, in die werkelijkheid, ben jij priester? En hoe doe jij dat? Nou, het eerste wat opvalt is dat Jezus de woestijn ingaat. We hebben dat in twee gevallen gelezen. En de woestijn is natuurlijk in de eerste plaats de plek waar het volk Israël 40 jaar doorheen trok. 40 jaar lang van A naar B. Dat was niet de bedoeling overigens. Het was niet de bedoeling dat die plek ook 40 jaar lang een woestijn zou zijn. Want na 2 jaar kwamen ze namelijk, 2 jaar na Egypte, kwamen ze al aan de rand van het land Kanaan. Ze konden het al binnentrekken. Maar de pessimisten onder de verspieders, dat waren er 12 en 10 daarvan die waren pessimistisch. Dat redden wij nooit. Wij kunnen die wereld nooit binnen en wij kunnen die Kanaan niet overwinnen. En omdat ze dat zeiden, we kunnen nooit, en niet op God vertrouwden, zoals die andere twee, Jozua en Caleb, want die zeiden namelijk, nou, als God ons het land geeft, nou, dan komen we er wel. Eerste les voor ons. Als God jouw priester maakt, dan kom je er wel. Nou, ik zie het nog niet zitten. Praat maar even verder. Oké. Ze moesten dus terug de woestijn in. En de woestijn is een plek, gemeente, waar je niet doodgaat, maar waar je ook niet leven kunt. De woestijn is de plek waar God woont en de duivel. Allebei. De woestijn is de plek waar geen water is en toch water. Waar geen brood is en toch manna. Waar, met andere woorden, waar je het nooit helemaal redt. Je kunt het daar niet. En de woestijn is in de Bijbel bijna altijd de metafoor voor jouw leven. Want in jouw leven, 40 jaar, is dan ook in de Bijbel 1 generatie. Dus mijn lieve zoon, die vertelde mij toen ik 50 werd. Ja, maar pap, je bent al 10 jaar over datum. Ja, na 40 jaar zegt de Bijbel dat jouw generatie erop zit. Dan moet je ophoepelen, klaar. Maar goed, hij zit nou in Zuid-Amerika, dus wat dat betreft. Oké, 40 jaar, dat is jouw leven. 40 jaar woestijn. Is het nou zo dramatisch in jouw leven? Nee, het is helemaal niet dramatisch. Behalve als je gaat kijken naar God en duivel. Want in jouw leven, hier in jouw bestaan, leven God en duivel samen. Daar ontkom je niet aan. Met geen mogelijkheid. Jezus, Israël, werd in de woestijn geleid. Dat is al heel bijzonder, want het volk Israël werd ook in de woestijn geleid. Maar toen dachten we nog, ja nee, maar dat is om in het beloofde land te komen. En daar gaan we voor, we willen in het beloofde land komen. He, een wolkkolom, een vuurkolom. En de naam des Heren is hij geloofd, want hij heeft ons een land beloofd. Dat hebben we net gezongen. Maar Jezus werd door, lees het in je Bijbel, werd door de Heilige Geest de woestijn ingestuurd. Dat wil zeggen, er staat zoiets van niet van, nou, kom maar mee, ik zal het je laten zien. Nee, ja, mag het zo niet zeggen van de Heilige Geest, maar schop onder je kont de woestijn in. Maar dat geldt ook voor jou. Je bent niet meer of minder dan Jezus. Toen jij geboren werd, wie van ons heeft er gevraagd om geboren te worden? Niemand? Tjonge. God heeft jou het leven gegeven, maar hij geeft je het leven in de woestijn. Zo raar is dat niet. Dit is het gebied waar jij geboren bent, waar God en duivel samen wonen. En waar jij het strijdtoneel bent. Dus Jezus wordt als het volk Israël de woestijn ingeleid. Alsof God daar een bedoeling mee heeft, dat hij ons in die woestijn zet. En dan gaat het natuurlijk gebeuren. In die woestijn gaat God testen. En nou ga ik even, daar kom ik in het ene laatste deel van de preek ook weer op terug. God gaat testen. Lezen wij in Deuteronomium 8. Want Mozes die zegt dan tegen het volk, God heeft hier, jullie hier gebracht om je te beproeven. Waarom doet hij dat? Waarom geeft hij ons een woestijn waar niet alles zon, roze geur en maneschijn is, maar ook niet alles hel en verdoemen is? Waarom geeft hij ons die woestijn? Nou, zegt Mozes, dat is niet zo moeilijk. Want hij wil namelijk dat jij leert leven met God. Hij wil dat voordat het land komt, voordat het land van melk en honing en bronnen en waterbeken en rivieren en ijzer uit de bergen en noem het een land van lust en vreugde, voordat je daar komt, wil God dat jij leert leven met God. En daar heeft hij de woestijn voor gemaakt. De woestijn waarin jij afhankelijk bent van liefde. Afhankelijk bent van vergeving. Afhankelijk bent van lieve ogen die je aankijken. Afhankelijk van zalf op je wond. Afhankelijk van troost in de nacht. Daar. En God wil dat je daar leert leven met God. Zodat als je in dat land komt, dat je niet God gaat vergeten. Dat je dus niet dan gaat zeggen, oh, maar nou kan ik het allemaal zelf wel. Nou kom ik er wel. En dat is natuurlijk wel een beetje het probleem bij ons in onze wereld. Want wij denken namelijk dat hè, met alles wat wij al hebben, met alle vrede, al sinds de Tweede Wereldoorlog, geen oorlog meer in Nederland, met alle rust en noem het verder maar op, dat wij het wel voor elkaar hebben. Maar op het moment dat er andersdenkenden binnenkomen, die christenen honden noemen, dat zijn er maar één of twee hoor, maar de rest helemaal niet, dan wordt ons leven geschokt, dan weten wij het niet meer. Nee, maar dit is de woestijn, lieve mensen. Dit is de woestijn waar jij leeft. Het strijdtoneel is jouw hart. En daar wonen God en duivel. Allebei. Kun je niks aan doen. Waarom? Omdat God wil dat jij leert leven met God. Het gekke is dan ook dat we niet precies weten wie Jezus nou aan het beproeven is. Er staat dus ook niet verzoeken, hè? Dan moet je in een andere evangelie zijn. Hier in Matthäus staat nadrukkelijk dat God, of dat Jezus getest wordt. Maar lees maar in je eigen Bijbeltje. Jezus die wordt dus door de geest de woestijn ingeleid om te worden getest door de duivel. Maar dan verschijnt er opeens in het volgende zinnetje, de tester zei tegen hem. Ja, maar wie is dat nou? 40 dagen, 40 nachten heeft hij gevast. Teken van het leven, ik wil mijn hele leven lang met God leven. Zou voor ons ook wel een keer goed zijn om 40 dagen, 40 nachten te vasten. Als woestijnsymbool. Maar goed, hij kreeg op het laatste honger. Zegt de tester tegen hem. Er staat niet dat de duivel het zei. Er staat niet dat de geest het zei. Er staat ook niet dat hij beproefd wordt, nee, hij wordt getest. Aan jou meteen de vraag, nou ben jij even Jezus in jouw 40 jaar in de woestijn, door wie word jij getest? Is het de grote boze duivel? Zijn het de islamieten? Zijn het de heidenen? Zijn het weet ik wie allemaal, die mensen die buiten je liggen? Zijn dat de personen die jou testen? En moet je dan de duivel de schuld geven van al het verkeerde dat gebeurt? Of is het toch de geest van God? Die jou test. Je eigenlijk wil weten of jij met God kunt leven. Of je dat lukt. En hoe doet hij dat? Heel aparte manier. Hij doet dat door te wijzen op stenen. Stenen. We komen dat wel vaker tegen in het evangelie, waar stenen en brood met elkaar vergeleken worden. Maar dan zegt de tester, die zegt tegen Jezus. Even rusten, is dat nou een stem van binnen die je hoort? Als jij kind van God bent, dan moet er toch wel genezing zijn. Als jij kind van God bent, waarom raak jij dan je baan kwijt? Als jij kind van God bent, dan moet God toch wel voor jou zorgen? Als God dan zo liefdevol voor zijn kinderen is, waarom gebeurt dit dan in jouw leven? Testen. De tester die zegt tegen Jezus, als jij dan de zoon van God bent, dat is niet twijfel, ben jij wel de zoon van God? Nee, dat is zeker, dat is duidelijk, dat is helder. Maar ja, jij zoon van God, kom op, jij hoeft toch geen honger te lijden, je hoeft toch niet bang te zijn in deze wereld, je hoeft toch niet vervolgd of vervloekt te worden. Wie denken de mensen wel dat jij bent, dat God is, dat zij zo met zijn kinderen kunnen spotten? Ben je nou helemaal gek als jij een kind van God bent? Dan kom je toch op, dan ga je toch vechten, dan maak je toch van de stenen brood. Dat laat je toch niet op je maag liggen, maar dat laat je verteren. Kom op zeg! En het gekke is, de tester raakt ons hier allemaal. Hij raakt ons op het punt dat we ziek worden. Als God liefde is. Hij raakt ons op het punt dat een vriend ons verlaat. Dat we een baan kwijtraken. Kijk, als het allemaal pais en vree is en alles gaat goed, zeggen wij, nee, dan willen we wel met God leven, dan zijn we wel dankbaar. Daar geloof ik geen moer van trouwens. Want sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de kerken nog niet zo leeg geweest als in onze vredestijd. Dus dat leven met God, dat wordt wel degelijk door welvaart bedreigd. In de wereld waar je alles kunt en denkt te kunnen. Nee, maar nog dieper, de tester die spreekt Jezus, die spreekt jou aan op jouw diepste drang. Overleven. Ik moet overleven. Ik moet zien dat ik dit red. En God is hierin voor mij het symbool. Hij moet mij geven wat ik nodig heb om veilig te kunnen blijven leven. Daar spreekt de tester Jezus en jou op aan. En dan ga je slaan. Dan ga je van stenen brood maken. Dan ga je alle islamieten ga je over de kling jagen. En dan ga je alle... Nou, vul het verder maar, ik zal geen kerkonwaardige taal gaan uitslaan. Maar dat is het. Diep van binnen de neiging om te blijven bestaan. En de tester raakt Jezus daar. Midden in zijn woestijntijd. Als God voor jou, dan toch zeker. Israël ging voor de bijl. Israël had elke dag eten. Manna, kwakkels, water uit de rots. Ze hadden een tent om in te wonen en God was in de tabernakel bij hen. Tent van de getuigenis. Ze hadden niets om over te klagen. En toch gingen ze de fout in. Welke fout? Die fout bij ons van binnen, want wij gaan ook de fout in. De fout bij ons van binnen dat we eigenlijk vinden dat God onze diepste drijfveren moet bevredigen. Dat wij ook werkelijk in een land van melk en honing, zonder zorg, zonder problemen, helemaal kunnen uitmaken wat we zelf willen en tot in eeuwigheid moeten kunnen blijven bestaan. Dat vinden wij. Jezus houdt vol. Dat is heel typisch. Maar met een heel raar antwoord. Want Jezus zegt, ja maar, heb je niet gelezen, tester, dat er in de Bijbel staat dat de mens niet alleen van brood zal leven, maar van ieder ding dat de mond van God verlaat. Zo staat het in Deuteronomium. Jezus zegt van ieder woord dat de mond van God verlaat. Maar woord en ding is bijna hetzelfde. Dus nou, dat is oké. Maar wat zegt Jezus nou? Nou, kijk, dat wij brood willen hebben, dat is ons diepste verlangen. En heel eerlijk gezegd, ik heb mensen gesproken die van multimiljonair tot bijstand zijn gegaan. Dat bedoel ik niet die meneer van de telefoonreclame. Die het wel handig vindt, 1000 piek op de bank en nu 1 piek op de kerstboom. Die bedoel ik niet. Nee, iemand die geleerd had dat hij met miljoenen kon leven, maar ook met een bijstandsuitkering. Dat kon. En toch zei hij tegen mij, en Peter, weet je, ik vind toch dat ik recht heb op mijn boterham. Ik vind toch dat God moet blijven zorgen voor mij. Wat bedoelde hij nou? Hij bedoelde te zeggen, natuurlijk is het verlies van miljoenen, dat is verschrikkelijk. Want je bedrijf gaat eraan, en dit gaat eraan, zus gaat eraan. Maar hoe diep de mens ook komt, het bijstand was voor hem heel erg diep. Hoe diep de mens ook komt, ik blijf toch overleven. Ik vind toch dat God aan mijn kant moet staan. En waarom zei hij dat? Omdat hij eigenlijk zei dat het verlies van de miljoenen een straf van God was. En ik vind dat hij me nu weer moet gaan geven. Hij zegt, stom hè, maar dat leeft in mijn hart. Dat is wat Jezus bedoelt. Diep van binnen zijn wij survivalists. Wij willen overleven. Maar dan zegt Jezus, joh, maar dat is maar 1 woord van God. Brood. Dat is maar 1 woord. Er zijn ook heel andere woorden. Zegen die jou vervloekt. Nou ga ik natuurlijk op het randje staan, hè. Dan ga ik op het randje staan. Iedereen roept het tegenwoordig, hè, in de afgelopen week, je suis Charlie, ik ben Charlie. Maar ik ben Charlie niet. Hun taal uit ik niet. Hun idee is niet mijn idee. En ik ga ook niet protesteren. Wat dan wel? Nou, Jezus zegt, zegen wie jou vervloekt. Zeg niet met Mark Rutte, we zullen een vuist maken tegen het terrorisme. Want dat is net zo gewelddadig als een Kalashnikov die Mohammed neerschiet. Nee, wat dan wel? Zegen wie je vervloekt. Leen uit zonder terug te verlangen. Ja, maar vader, dan raken we ons leven kwijt. Ja, maar hoor wie het zegt. Het is Jezus die ons nu precies het tegenovergestelde laat zien. In onze woestijn, wie zijn leven behouden wil, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het behouden. En nou zijn we weer terug aan het begin van de preek, merk je? In onze woestijn. Waar Jezus ons leert dat er zoveel woorden zijn. En ik heb het al een paar keer gezegd. Jongens, ga alsjeblieft, hè, want ongeveer de helft de vorige keer las de Bijbel nog. Ga alsjeblieft die Bijbel weer lezen. Er zijn zo ontzettend veel woorden van God. Waar je een woestijntijd lang van kunt leven. Waar je innerlijke vrede van krijgt. Waar de geest door in je hart werkt. Waardoor je niet meer meebrult met de wolven in het bos. Waar je niet meer gaat meedemonstreren omdat je verder ook niet weet wat je met de ellende in de wereld moet. Nee, zoveel woorden van God waarmee jij priester kunt zijn. Waarin jij kunt zegenen. Waarin jij kunt liefhebben. Waarmee jij je leven kunt verliezen in de naam van Jezus. Waarmee je licht kunt zijn in deze wereld. Een zoutend zout op deze aarde. Zoveel woorden van onze God die het jou mogelijk maken om in deze tijd een verschil te maken. Omdat je zoveel likes krijgt met een tweet? Nee. Omdat je iemand ontmoet en met vriendelijke ogen aankijkt. Ik heb niks te verliezen, want Jezus heeft alles voor mij gewonnen. Ik heb niks te verliezen. Daarom mag ik mijzelf aan jou uitleveren. Begin van de preek. Jij bent, wij zijn, priester in de tijd. Voor ons ligt er de opdracht, want Jezus zegt ook, jullie die naar mij luisteren. Ja, dus dat zijn wij op dit moment. Wij luisteren naar Jezus. Tot jullie die naar mij luisteren, zeg ik, heb je vijanden lief. Maar dat betekent dus ook dat wij mogen leren leven. Met het woord van God. Dag in, dag uit. Dat wij in elke situatie waar wij komen, in de klas, op het werk, in onze huizen, op straat, bij de Albert Heijn. Dat wij mogen leren leven als kinderen van het licht, als priesters van de Allerhoogste. En al die mensen bij wie de haat uit de ogen straalt, of de angst, of de verlorenheid, die kunnen wij benaderen met een woord van onze Heiland. Want hij heeft zelfs de dood overwonnen. Zou hij dan de haat in het hart van een ander niet kunnen overwinnen? Kom op, zeg. En jij, wat heb je te verliezen? Christus heeft alles voor je betaald. Alles voor je verdiend. De weg door de dood heen geopend. Kijk alsjeblieft met een gebed je naaste aan. Vraag aan de Heer. Hoe kan ik zijn verdriet? Hoe kan ik haar blijdschap? Hoe kan ik zijn frustratie of haar angst? Hoe kan ik die bij u brengen? Zodat er vrede zal zijn voor uw aangezicht. Zodat er in deze wereld al geleerd mag worden om te leven met u als onze God. En dat is natuurlijk wel het einde van alles. Als je dat hier niet leert en niet kunt, zou je dat dan in de eeuwigheid wel willen? Als je hier al afstand neemt van God, dan moet je toch ook de eeuwigheid niet willen? Nee, maar God heeft ons een land beloofd. De naam des Heren. Zij gelooft. Amen.